Gemeente, namens de kerkraad de volgende afkondigingen. Woensdag 2 oktober om 8 uur, 20 uur, is de gemeenteavond over de toekomst van onze gemeente. De avond zal worden uitgezonden alleen via de kerkwebradio. Dus niet via internet, maar alleen via de kerkwebradio. Dat zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij met elkaar zingen uit Psalm 24, daarvan het vijfde vers. Verhoog de poorten nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning Christus moogt ontvangen. Vijfde vers van Psalm 24. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof door in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen. In aansluiting daarop willen wij zingen uit Psalm 97, daarvan het eerste vers. Dus Psalm 97, vers 1, in aansluiting op de geloofsbelijdenis. Daarna openen wij de schriften in verband met de behandeling van zondag 18 van de catechismus in het Johannesevangelie. En wij lezen hoofdstuk 17. Dus Johannes 17 is de schriftlezing. Laat ieder in het hart als volgt meespreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Openen de schriften zoals afgekondigd in het Johannesevangelie hoofdstuk 17. Daar luidt het woord van de Here. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt, zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem hebt gegeven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, u, Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat, voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u, en u hebt hen mij gegeven, en zij hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt, bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze aangenomen. En zij hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben. En heb geloofd dat u mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt. Want zij zijn van u. En al wat van mij is, is van u. En wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. Toen ik met hen was in de wereld, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de Zoon van het Verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld geloven zal dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn, ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn, en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend, en deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is en ik in hen. Tot zover de schriftlezing. Wij slaan er ook onze Heidelbergse catechismus bij op in zondag 18. Daar wordt bij de uitleg van de 12 artikelen gevraagd: wat verstaat gij daarmee opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar als de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Ganselijk niet. Want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet daaruit volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans, niettemin, ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat hij ons vlees in de hemel tot een zeker, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Tot zover ons leerboekje. Laten wij nu samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. Wij willen in ons gebed ook bidden voor de gemeenteavond deze week en voor de klasses die later deze week op donderdag zal plaatsvinden. Laten wij samen de naam van de Heere aanroepen. Heren, wat zullen wij als gemeente nog in het gebed zeggen, als wij vanuit de schrift Uzelf, Heer Jezus, hebben horen bidden, horen spreken met uw Vader. Wil dan ons gebed maar overbidden en onze woorden door uw oren en door uw mond laten gaan, opdat het als volmaakt gebed door u, Heer Jezus, voor de troon der genade mag komen. En wij bidden u daarom, Heere, achter uw Zoon aan, of u ook deze middag naar ons om wil zien als gemeente, als geheel, maar ook persoonlijk. Hier in uw huis, opgekomen naar uw huis, of met de dienst mee verbonden, laat uw woord toch open mogen gaan. En als we aan de hand genomen worden vanuit de kerk van de reformatie, om bij de schriften te komen en daaruit te mogen putten en te leren wat u ons wilt leren, wil er dan zelf in meekomen met uw Heilige Geest, opdat uw woord alleen maar te helderder zal klinken, dat we er meer van mogen begrijpen door middel van deze leerdienst. Maar laat het ook onder uw zegen mogen zijn dat wij, wat de schrift ons aanreikt, wat er uitgestald wordt van het werk van Christus, niet alleen ons hoofd, maar ook ons hart zal vullen. En dat wij van deze biddende hoge priester alleen maar meer en meer gebruik zullen maken. Heere, zou u zo zelf uw werk in ons midden willen doen, ons willen bewaren en heiligen in uw waarheid. En uw woord is de waarheid. Zo bidden we u ook voor uw kerk op deze wereld, waarvan u bidt dat ze één zullen zijn in die waarheid. Zo bidden we voor elkaar als leden van de gemeente, als we toeleven naar een gemeenteavond waar het zal gaan over de toekomst, hoe het verder moet. En Heer, het is u op het allervolmaakst bekend, maar wil u ons daarom ook leiden op deze avond. En geven dat de dingen die door onze gedachten gaan, dat we dat overwegen en zullen vragen naar uw wegen. Leid ons dan, Heer, door uw Heilige Geest. Maak ons zelf door uw woord en geest uw wegen bekend. En wil u dan zich over ons ontfermen, over deze plaats waar uw woord opengeslagen ligt. Wil u zelf nog in uw goedheid en genade het laten uitgaan, harten laten bereiken en geven dat, hoe klein of groot we dan ook zijn in eigen ogen of die van anderen, maar dat telt wie we voor u zijn. Heren, zo dragen we elkaar en in het bijzonder ook de kerkenraad aan u op. Onze herder en leraar, wil u hem met zijn gezin gedenken en geven dat alles wat hier gebeuren mag, uit het woord geput, ook vrucht mag dragen uit u. Zou u ons zo, Heren, willen verblijden met uw eigen werk en uw eigen naam willen verheerlijken, ook op deze plaats? Gedenk dan ook het bredere kerkelijke leven, de klassesvergadering, als die deze week weer plaats zal vinden. Heren, wil u ook daar ons in al de waarheid leiden? Bredere kerkelijke leven, ook op de synode, zou u ook daar zelf willen werken? En als wij het niet meer zien, Heren, omdat de nood zo hoog is, Heren, hou ons dan dicht bij u, opdat wat er ook gebeurt, als het voor onze ogen mis lijkt te gaan, bewaar ons dan bij uw woord, bij die kerk van alle tijden en plaatsen, die één naam beleidt, uit één bron alleen maar putten wil en naar één toekomst leven mag. Zo bid u, Heer, of u zich over ons wil ontfermen, ook over andere kerkverbanden in ons land, andere kerken in deze plaats. En zou u nog bijeen willen brengen wat op grond van uw woord bijeen hoort. Zo bidden we u voor uw hele koninkrijk. Wil u het uitbreiden, bewaren, vermeerderen, ook buiten onze landsgrenzen. En geven dat zendingswerk, de evangelisatie, evangelieverkondiging onder uw oude bondsvolk Israël, vrucht zal mogen dragen, die tot in de hemel reikt. Laat zo, Heere, uw naam geheiligd worden, uw koninkrijk komen, tot de laatste toegebracht wordt, die u, Vader, aan uw Zoon gegeven hebt. En u zult zijn, alles en in alle. Hoor zo ons gebed, niet om iets in ons, maar alleen om uw lieve Zoon, Jezus Christus. Amen. Ter inleiding op de prediking willen wij zingen uit Psalm 47, daarvan het derde vers. Psalm 47, vers 3, ter inleiding op de prediking. In antwoord op de prediking willen we zingen uit Psalm 43, daarvan het vierde vers. Psalm 43, vers 4, in antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, het is een aantal jaren best wel wat stil geweest op het gebied van space shuttles en ruimtereizen. Maar van tijd tot tijd zie je toch weer de berichten langskomen dat er weer een raket moet gaan naar het ruimtestation ISS. Dat die bevoorraad moet worden. Dat er zoals een paar weken geleden iemand gewoon, zoals ze dat dan noemen, commercieel, even naar de ruimte is gegaan. Nu gaat er een verhaal dat zeker de ouderen van ons misschien wel herkennen over de eerste man die in de ruimte kwam, een Rus, Yuri Gagarin, dat hij gezegd zou hebben toen hij er was en terugkwam, maar ik heb geen God gezien. Het is in ieder geval zo opgepakt door velen. Vooral de mensen die er niet veel voor voelden om God te dienen, ze hebben dat een prachtige uitspraak gevonden. En ze dachten, nou hebben we ook nog bewijs. Kijk maar, je kunt naar de hemel en God is er niet. Uitspraak is waarschijnlijk door die Russische president van toen, Khrushchev, gedaan. Toen de Sovjet-regering sprak over het tegengaan van godsdienst. Gagarin vloog de ruimte in, maar hij zag God niet. Nou, een prachtuitspraak voor mensen die zich tegen God willen verzetten. Want het zegt eigenlijk, nou ja, je kunt je wel verbeelden dat er een God is, maar ga maar even naar boven en zie maar met eigen ogen dat hij er niet is. Klopt dat? En zouden we dan eigenlijk onze Bijbel maar dicht moeten doen en ook de uitleg over hemelvaart maar moeten vergeten? Het gaat over een ander die ook de vaart naar de hemel heeft gegaan. Een hemelvaarder, Christus. Maar zo anders. En daarom verkondig ik u het evangelie. Niet alleen het feit, maar ook de boodschap van hemelvaart. Met als thema de winst van hemelvaart. Drie gedachten, de zekerheid daarvan, de voorspraak en het uitzicht. Dus de winst van hemelvaart, zoals de catechismus vraagt naar het nut. Wat heb je eraan? De winst van hemelvaart, dat is allereerst zekerheid. Dat is een voorspraak, een uitzicht. Klopt het van die astronaut? Is dat nou, jongens en meisjes, een goed bewijs dat als er een astronaut in de hemel is gekomen en die heeft daar nog niet God gezien, dat dat een goed bewijs is dat God niet bestaat? Of dat er geen hemel is? Nou, misschien kun je het even vergelijken met een mier die op een zandhoop is geklommen. En die kijkt er eens rond, bij jullie in de achtertuin. En die gaat weer terug naar de andere mieren in zijn hol en die zegt tegen die andere mieren, nee hoor, er bestaat geen berg met sneeuw. Ik ben namelijk een berg opgeklommen en ik zag geen sneeuw. Natuurlijk is dat geen bewijs dat er geen berg met sneeuw is. Je kunt dus ook niet even de ruimte ingaan om dan te verbeelden dat als je God niet gezien hebt, dat die er niet is. Trouwens, je moet je dan ook wel verbeelden dat als er een raket door de Damkring komt en er komt een astronaut rondkijken of die God kan vinden, dat de Heere dan zich niet zou kunnen verschuilen. Alsof hij dan verrast zou zijn dat er even iemand op zijn terrein zou komen. Want als je zo God zou kunnen vinden, alsof je voorbij de Damkring kwam en hem dan kon vinden, als dat zo zou zijn, dan zou je hem nog wel in het uiterste melkwegstelsel miljoenen en miljoenen lichtjaren verder moeten zoeken voordat je die conclusie kon trekken. Maar sterker nog, al zou je daar komen en hem niet zien, zou je nog geen bewijs hebben dat hij er niet is. Want stel je voor dat er van die kleine planeet Aarde Als je maar even door het heelal rondkijkt, een klein raketje vertrekt. Nog niet eens een speldenknopje vanaf een andere planeet gezien. Je kan het niet eens zien. En die zou overal kunnen komen. God zou zich niet laten vinden aan zulke ruimtereizigers. Nou, die astronaut ondertussen, die heeft dan even voorbij de dampkring gekeken. En God niet gezien. Jongens en meisjes, weet je wat je daarvan moet onthouden? Gelukkig maar. Gelukkig maar dat toen hij voorbij de dampkring kwam, dat hij niet voor de poort van de hemel stond. En dat hij daar God niet gezien heeft. En dat kon iedereen al lang weten, voordat er maar één raket gebouwd is. Omdat God het zelf vertelt in zijn woord. Dat niemand God kan zien en leven. Die Gagarin niet, die Khrushchev niet en jij en ik ook niet. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Gelukkig heeft geen astronaut, president of welk mens God daar ontmoet. Want als hij zich zou vertonen zoals hij is, betekent elke ruimtereis eeuwig omkomen. Omdat we dan oog in oog zouden staan met hem die terrein van ogen is, dan dat hij een zondaar in zijn mooie ruimtepak zou kunnen zien. Niet een raket naar de hemel brengt ons daar. En als die ons daar zou kunnen brengen, en je zou bij wijze van spreken voor de poort van de hemel kunnen komen te staan, je zou buiten moeten blijven, maar het is andersom. Precies wat het evangelie verkondigt, dat God niet heeft gewacht totdat er een mens een stap omhoog zou zetten. Maar dat God neergezien heeft op deze aarde en zelf is afgedaald. Dat de Zoon van zijn liefde is afgedaald naar deze wereld. Niet alleen maar om voet aan de grond te zetten. Een grote stap voor de Godheid. Maar om te gaan buigen. Om zich te vernederen. Om de doodlopende straat die de mensheid is ingegaan te gaan lopen in zijn lijden, in zijn sterven. Om onder te gaan in het oordeel van God tot aan de helse pijn en aanvechting. Ik heb God niet in de ruimte gezien. Wat Paulus zegt en herhaalt en toegepast wat Mozes al gezegd had. Zeg niet in uw hart wie zal opklimmen naar de hemel. Dat is Christus naar beneden halen. Of wie zal tot in de afgrond neerdalen. Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof. Romeinen 10. Wij kunnen God of Christus niet in de hemel door een raket bereiken. Maar er is een andere weg die de schrift en die de 12 artikelen ons voorhouden. Namelijk dat hij neerkwam in die trappen van vernedering. En dat hij opging in die trappen van verhoging. En daarom is hemelvaart het antwoord op die astronautenredenering. Dat God niet te zien is. Niet te vinden is voor mensen die een route omhoog willen uitdenken. Maar God vinden en de hemel binnengaan is alleen doordat Christus neerkwam om zondaren op te zoeken, ze op te rapen uit de diepte en ze te dragen op zijn schouders door het oordeel heen en mee te nemen omhoog. En daarom is hemelvaart een heerlijk en krachtig evangelie voor alle bewoners op de aarde die afstammen van Adam. Want nooit kon één kind van Adam meer bij God in de hemel komen. Maar bij hemelvaart is dat zichtbaar dat er lichamelijk een nakomeling van Adam weer in de hemel bij God is gekomen. Jezus Christus, de Zoon van God, die menselijk vlees heeft aangenomen en de zoon van Adam is geworden. Nou, dat is dan ook meteen alvast de eerste toepassing. Dat Christus lichamelijk in de hemel is, wil allereerst zeggen dat het weer mogelijk is voor afstammelingen van Adam om zalig te worden. Stelt je maar voor, jongens en meisjes, zoals de deur voor de Heer Jezus open moest gaan in de hemel. En Hij, de hemelse heerlijkheid, kon binnengaan. Daaraan mag je zien dat er een poort geopend is om zondaren door het bloed van Christus weer in de hemel te kunnen ontvangen. Want kijk maar, Hij is als echt mens, als mens van vlees en bloed, binnengegaan. Want wij mensen van vlees en bloed, nakomelingen van Adam, zijn ook geestelijk nog een keer vleeselijk verdorven van God los. En daarom kwam Hij naar de aarde, om zulke mensen op te zoeken. En daarom ging Hij naar de hemel, om zulke mensen thuis te kunnen brengen. Een onderstreping dus, hemelvaart, dat Hij mensen, verloren, verdorven mensen, zoekt en zaligt om ze thuis te brengen. Het is voor de ogen van de discipelen gebeurd. Het is geen fantasie, zegt antwoord 46. Lichamelijk is Hij uit het graf gekomen. Lichamelijk heeft Hij een stuk vis en honing gegeten, om te bewijzen dat Hij werkelijk en lichamelijk dezelfde was. Diezelfde Jezus is met een echt menselijk lichaam opgevaren naar de Vader. En dan zegt de catechismus, Hij is ons daar ten goede. Het is winst dat Hij daar is. Dat Hij als echt mens al in de hemel is. Want dat biedt ons namelijk zekerheid. De zekerheid die antwoord 49 als tweede noemt, ten andere staat daar, ten tweede, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Het woordje pand of onderpand, dat betekent eenvoudig een bewijs, een garantie. Klopt dat wel wat de catechismus zegt, dat ons vlees in de hemel is? Dat wie door het geloof bij Christus is gaan horen, dat zijn lichaam dan opeens in de hemel is? Nee, dat is niet wat er bedoeld wordt. Ons soort vlees, zoals wij een lichaam van vlees en bloed hebben, zo is Hij al als mens ook echt in de hemel gekomen. Vandaar dat de catechismus erachteraan zet, zodat Hij ook als ons hoofd daar is en zijn lidmaten, zijn leden tot zich gaat nemen. Zoals bij een drenkeling die als het hoofd maar boven water is, dan zal die leven. En dan komt hij ook wel weer met de rest van zijn lichaam uit de sloot. Zo is Christus al het hoofd, boven, veilig, op het terrein van de Vader. Afgezien van Henoch, van Mozes en Elia zijn alle lichamen van de heiligen op de aarde gebleven. Toen de ziel, toen de dood het lichaam verliet en door Gods genade werd opgenomen in de hemel. Maar Christus is op grond van zijn eigen bloed opgestaan en opgevaren naar de hemel. En daarmee is het voor een ieder die de Heere vreest eeuwig zeker, als een garantiebewijs dat in de beste kluis ligt. Want Christus is al op de veiligste plaats, dat ook jouw lichaam, ook mijn lichaam, door Hem daar gebracht zal worden, vernieuwd. Hij is namelijk als eerste binnengegaan. Een dubbele zekerheid dus. Als eerste dat Hij zondaren zalig kan maken, en als tweede dat Hij het dan ook naar ziel en lichaam volkomen zal doen. En dan de tweede gedachte, een tweede stuk van de winst van de hemelvaart. Dat is de voorspraak. Want de Heer Jezus is niet alleen maar als garantie van zijn kerk op aarde al in de hemel. Hij is ook actief in de hemel. Hij is ons daar ten goede. Het is iets goeds, het is iets gezegends dat hij daar is en hij doet ook iets goeds. Wat dan? Nou, als eerste wordt genoemd dat hij voor het aangezicht van zijn vader onze voorspreker is. Nou, wat is dat, een voorspreker? Jongens en meisjes, dat is iemand die een goed woordje voor je doet. Iemand die het voor jou gaat opnemen. Stel je voor, je hebt ruzie met iemand, maar je wilt het goed maken, maar die ander is onbereikbaar. Want je weet wel, die ander is zo boos op je dat hij je ook niet wil zien. En dat je, hij houdt de deur dicht, je kan niet bij hem binnenkomen. Als je hem zou bellen, hij neemt niet op. Als je een brief stuurt, die komt niet eens aan. En het enige wat je dan kunt doen is iemand anders vragen en zeggen, ik kan hem niet bereiken. Maar zou jij voor mij willen aanbellen? Zou jij voor mij hem willen aanspreken? En een goed woordje voor me willen doen? Wil je het aan hem zeggen? Nou, dan moet dat wel iemand zijn die dus het vertrouwen heeft van allebei. Van jou, maar ook het vertrouwen heeft van die ander. Nou, zo jongens en meisjes, zegt de Bijbel, is de Heer Jezus nou. En is het werk van de Heer Jezus. Hij is de voorspreker, de voorspraak voor degene die in hem geloven. Hij spreekt voor ons en hij doet dat op die plaats waar wij niet komen kunnen, bij de Vader. En wat houdt dat dan in? Nou, dat houdt in dat hij instaat voor de zijn. Dat hij jouw zaak helemaal tot zijn zaak heeft gemaakt, die hij brengt voor het aangezicht van de Vader. En dat betekent dat je deze voorspreker, de Heer Jezus, hebt. Dat je de beste voorspreker hebt die er te vinden is, waar ook in de hele kosmos. En dat hij ook op de belangrijkste en de hoogste plek kan komen, namelijk de plaats waar de beslissingen vallen, voor de troon van God, voor het aangezicht van de Vader. En daar wijst hij, jongens en meisjes, op het bloed dat hij zelf heeft gestort. Hij herinnert de Vader, niet dat de Vader het zou vergeten zijn, maar hij wijst telkens op het bloed, het offer dat hij heeft gebracht. Nou, waarom is dat nodig? En hoe werkt dat dan? Nou, er zijn drie redenen en ook drie manieren waarop de Heer Jezus de voorspraak is. Het is namelijk nodig voor geredde zondaren. Het is nodig voor verloren zondaren. En het is zelfs nodig voor Christus zelf. Het is nodig voor die eerste soort, voor die geredde zondaren. Omdat wie van God vergeving van zonde heeft ontvangen, die leert bidden elke dag en vergeef ons onze schulden. Ik heb het telkens weer nodig, ook na ontvangen genade. In bijzonder als ik weer gestruikeld ben, als ik weer in zonde gevallen ben, voor de 100ste keer al, wat moet je dan? Als je merkt dat je eigen hart afgestompt raakt, doet je verdriet. Maar je merkt, het doet me eigenlijk steeds minder verdriet. Te weinig verdriet. Niet meer zoals die eerste keer, toen de Heer je hart verbrak en je het niet meer had en wat tegen de muren opvliegen kon. En nou weet je het wel en het raakt je wel, maar wat is dat nou bij me? Wat je moet, bidden. Bidden, de Heere ziet me al aankomen. Hoe kan ik voor God verschijnen? Als ik niet alleen maar zondig tegen de wet, maar na ontvangen genade ook nog een keer zondig tegen de genade. dan is het echt geestelijk winst. Is het echt een zegen. Als er iemand voor het aangezicht van de Vader staat, die weet hoe het ligt. Johannes schrijft in zijn eerste brief: en indien iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige, die daarin staat voor een ieder die tot hem de toevlucht heeft genomen. Als wij vallen op aarde, jongens en meisjes, dan staat Christus op in de hemel. Als wij onszelf het oordeel waardig maken, staat Hij daar met de schaal bloed, zo mag je het je voorstellen, voor de Vader te wijzen op het bloed waardoor Hij alles heeft volbracht. Nee, dat maakt niet zorgeloos en slordig in je leven. Met een soort houding van, nou, leef maar raak, want het is toch al betaald. En zodra ik val, nou ja, er is betaald. Nee, die zonde is je van harte leed, toch? Dat doet je verdriet, toch? En dan kan het niet anders. Of je hebt die voorbidden nodig. Niet om de zonde aan de hand te kunnen houden. Als een soort ticket om het telkens weer, als een strippenkaart waardoor je nog wel een aantal ritjes zonde kunt doen. Maar juist om dat gebed om vergeving en ook vernieuwing van je leven door God te laten verhoren. Genees mij, zo zal ik genezen zijn. Trek mij, zo zal ik u nalopen. Kijk, als je zicht krijgt op die voorbieder, dan welt het werk van de geest weer op. God heb ik lief. Hij hoort mijn stem. En wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe God voor zijn genade vergelden. Maar hoe moet het verder dan? Want morgen val ik weer. Word er niet eens moedeloos van. En overmorgen dwaal ik af. De winst van hemelvaart is dat de voorspraak Jezus Christus, dat alles in zijn voorbeden begrepen heeft. Echt waar. Zoals hij het zei tegen Petrus: Simon, Simon, de Satan heeft zeer begeerd u te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden. Daar heb je het. Hem als voorspraak te hebben die je tevoren al weet, en gaat bidden. Dat is voor rekening van Christus liggen. Helemaal geborgen te zijn voor alle dagen van je leven in zijn voorbeden. De tweede manier waarop je baat hebt aan die voorbeden en die voorspraak is als je een nog niet geredde zondaar bent. En dat kan je misschien vanavond een beetje verrassen. Want hoe kan dat nou? Hoe kun je nou een voorbidder hebben als je nog niet eens tot Christus gevlucht bent? Toch vinden we dat ook in het gedeelte wat we vanmiddag vanavond gelezen hebben, Johannes 17. Wat we noemen het hoge priestelijke gebed. Eigenlijk krijg je daar al een inkijkje in wat de Heer Jezus nu ook al in de hemel doet. Je hoort hem haast bidden alsof hij er al is. Alsof het is volbracht al heeft geklonken. Alsof de hemel al is opengegaan voor hem. En hij bidt daar voor zijn discipelen, niet voor de wereld. Nou, dan zou je zeggen, dan is het gauw bekeken. Hij bidt dus helemaal niet voor nog niet geredde zondaar. Maar alleen maar voor zijn discipelen. En toch lazen we in vers 20, ik bid u niet alleen voor deze, voor die discipelen. Maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen gaan geloven. En dat kan niks anders betekenen dan dat de Heer Jezus hier aan het bidden is. Voor degene die ook nog door de dienst van de discipelen, die apostelen zullen worden, die nog moeten gaan geloven. Hij bidt bij zijn vader. Hij pleit bij zijn vader voor degene die nog moeten gaan geloven. En dit kan u, dit kan jou misschien wel eens moed geven. Als u bidt voor die ander. Voor dat kind van je wat niet wil. Voor die kennis die je op je hart hebt gebonden gekregen. Voor die vader of moeder. Of de Heere die trekken wil. Of hij dat hart wil inwinnen voor hem. Waar je misschien alle zeilen bij zit, maar het lukt je niet. Dat zo'n gebed, als je ziet op de biddende voorspraak, overgenomen wordt door Christus. En met bloed een kracht bijgezet wordt, waar geen dood en duivel tegenop kan. Was dat ook geestelijk goed? Als je dat eens merken mag. Dat je gebeden die je bij de Heere uitworstelt, dat ze echt in goede handen zijn. Dat je een gebed lang hebt geworsteld. En misschien durfde je er wel geen einde aan te breien, omdat je het bij de Heere zo neer wilde leggen. En dat je het opeens kwijt kon. Door alleen maar te zeggen om Jezus wil. En dat Hij ze voor de Vader brengt. Terwijl jij rechteloos bidt en niet weet hoe je de hemel bestormen moet. Bidt Hij in de hemel met recht op grond van zijn bloed. En dat is ook de derde manier waarop de Heer Jezus de voorspraak is. Hij is het ook voor zichzelf. Ook weer zo wonderlijk, maar het is toch zo. Hij pleit bij de Vader op zijn bloed. Op de betaling die hij gedaan heeft. Die hij gedaan heeft voor hen die de Vader aan hem gegeven heeft. En eenvoudig gezegd, hij heeft er ook recht op. Hij zegt tegen de Vader, zo mag je het je wel voorstellen, jongens en meisjes, alsof hij tegen de Vader zegt, maar ik heb ook voor die betaald. En ook die heeft u mij gegeven. En heb ik op mijn hart gedragen. Heb ik tot aan het kruis gedragen. Die namen zijn in mijn handen gegraveerd door de nagels van het kruis. En die kan en die mag niet verloren gaan. Zo is het bloed niet alleen maar een betaalmiddel, maar ook een garantie. Zoals het lichaam van de Heer Jezus voor ons in de hemel is als garantie dat Hij de hele mens ook tot zich zal nemen. Zo is andersom voor de Heer Jezus het bloed wat Hij geplengd heeft. Ook een garantie dat elk van de zijnen die nu nog op aarde is of die nog geboren zou moeten worden, ook werkelijk tot Hem gebracht zal worden, tot voor de troon. Zoals wij konden zeggen, ons lichaam is al in de hemel, want Christus is er al. Kan Hij zeggen, mijn hele lichaam, mijn hele kerk van alle tijden en plaatsen, uit Jood en Heiden, is er al. Want ik heb ze voor God gekocht met mijn bloed. Hij heeft ze naar ziel en lichaam gekocht. En dan gaat er iets in vervulling. Kun je iets proeven bij de Heer Jezus van wat Adam zong over Eva. Dat toen hij zijn bruid zag en in verwondering haar zag en de grootheid van God eigenlijk in de stralende bruid zag en ging zingen, deze is ditmaal vlees van mijn vlees en been van mijn gemeente, nog dieper en nog heerlijker, zingt Christus het over zijn kerk. Verheugt hij zich over zijn bruid, die ook echt vlees van zijn vlees, been van zijn been er is, letterlijk. En gekocht is, en gereinigd is, en versierd is door zijn kostbare bloed. Daarom is hij de voorspraak, degene die onze zaak tot de zijne gemaakt heeft, echt lichaam van hem. En dat brengt ook bij de laatste gedachte, uitzicht. Want als Hij in de hemel is, heeft dat nog meer winst voor ons. Het geeft zekerheid, zoals Johannes eigenlijk al juichend zei. Maar wij hebben een voorspraak. En wat een uitzicht geeft dat. Nodig trouwens ook. Want zo nuchter is de catechismus natuurlijk. Wij zijn nog op de aarde. Hij is in de hemel, ons ten goede. Totdat Hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Maar Hij komt eenmaal terug. En dan komt Hij u, jou halen. Die zijn verschijning hebben lief gehad. En Hij neemt ze eeuwig tot zich. Dan zal Hij u en jou vragen waarom je Hem nooit lief krijgt. Waarom je nooit van zijn bloed gebruik wilde maken. Of je Hem niet nodig had. Als u, als jij dat bent, ik vraag het u uit zijn naam nu, in het heden van de genade, opdat je wakker wordt als je nog slaapt. Want heb je het gezien? Hij staat nu in de hemel gereed om zondaren te ontvangen, een failliete zaak tot zijn zaak te maken. Volledige kwijtschelding van al dat kwaad en al die zonde te geven. En juist andersom volledig al zijn werk op jouw naam en rekening te zetten. Want als dat waar is, dan is het meteen een vrolijk bericht. Als Hij komt en alle dingen nieuw gaat maken. Ja, maar nu dan? Want dat Hij in de hemel is, dat is toch niet alleen winst, dat is toch ook verlies. Omdat Hij niet meer hier is. Nou, op een bepaalde manier natuurlijk wel. Hij is niet meer lichamelijk op de aarde. Zo zegt antwoord 47 dat ook. Hij is naar zijn menselijke natuur niet meer op aarde bij ons. En daarom mag je de vraag ook net zo scherp stellen als vraag 47 klinkt. Is Hij dan niet meer bij ons tot aan het einde van deze wereld zoals Hij toch beloofd heeft? Nou, het antwoord is dus dat Hij niet naar zijn menselijke natuur bij ons is. Maar de Heer Jezus wist dat ook heel goed. Hij geeft niet een vrome dooddoener waar je niks mee opschiet. Hij zei het namelijk vlak voor zijn hemelvaart. Het laatste wat Hij in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs zegt is precies dit. Vlak voordat Hij opvaart naar de hemel, heeft Hij zijn discipelen verzekerd en daarmee ons verzekerd. Ik ben met u. Omdat Hij lichamelijk van de aarde vertrok, heeft Hij dat bevestigd. Dat kan dus daarom ook niets anders betekenen dan de uitleg van antwoord 47, dat inderdaad zijn menselijke natuur niet meer naar de aarde is, maar dat zijn belofte nog steeds staat en waar wordt. Want naar zijn goddelijke natuur blijft Hij bij ons en verlaat Hij ons nimmer meer. En nee, dat betekent niet, zegt antwoord 48, dat de menselijke en de goddelijke natuur van elkaar gescheiden worden, alsof de Heer Jezus in tweeën gescheurd wordt op dat moment. Nee, zijn lichaam en ziel blijven één. Menselijke natuur. En die zijn op één plek in de hemel. Maar zijn goddelijke natuur, die helemaal verenigd is met die menselijke natuur, is niet aan één plaats gebonden, zodat zijn lichaam op één plaats is. Maar zijn goddelijke natuur dat overstijgt en niet aan één plaats gebonden is. Zo kan Hij echt, als Jezus Christus, naar zijn godheid, naar zijn majesteit, naar zijn genade en geest, altijd bij ons zijn. Want de Zoon is vanuit de hemel nabij allen die Hem vrezen door zijn goddelijke natuur. Wat merk je daarvan? Dat merk je doordat hij met zijn geest dus aan het werk gaat. In het hart. En wat doet hij? Dat is het laatste wat antwoord 49 ons zegt. Ten derde zendt hij ons zijn geest tot een tegenpand. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is. Waar Christus is aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Twee dingen dus. De geest is een tegenpand en de geest trekt. Een tegenpand, net als een gewoon pand, is ook een garantiebewijs. Normaal is het zo dat bij een afspraak de ene partij een pand aan de ander geeft, zodat je van elkaar de garantie hebt dat je de afspraak gaat nakomen. Als je bij wijze van spreken zegt, ik neem de boodschap alvast mee uit de winkel, maar ik kom straks nog terug om te betalen. Nou, dan is het best wel mogelijk dat die winkelier zegt, nou leg dan maar even je gouden horloge hier achter de toonbank. Dan weet ik dat je terugkomt. Een pand. Een garantie. En als je elkaar een pand geeft, dan heb je een dubbele garantie. Een pand en een tegenpand, die wissel je van plek. En nou zegt de catechismus, het eerste pand is dat de Heer Jezus in de hemel is. Een garantie dat hij zijn kerk thuis houdt. En wat is het wonderlijke? De Heer doet nou wat wij nooit doen. Niet een pand wisselen, maar hij gaat zelf nog een extra pand geven waarmee hij ons nog meer tegemoet komt. Hij geeft ook een pand op aarde, een garantie in het hart. En wat is die garantie? De geest. Als de Heer Jezus je hart gaat openen, levend maakt, dan doet hij dat door zijn geest. Maar die geest komt dan ook wonen in het hart. Dat is niet een tinteling die je in je buik voelt, of dat je opeens gek gaat doen. Je kunt het werk van de geest hieraan herkennen. Dat je hart uitgaat naar de Heer Jezus, met of zonder tinteling in je buik. Want de geest leert ons zoeken wat daarboven is, waar Christus is. Daar wordt je hart heen getrokken. En daar vandaan verandert dus je leven. Je wordt hemelsgezind. Je leeft op aarde, je gaat naar school, je werkt, je sport, je eet, je drinkt. Maar als je pand in de hemel is, en de tegenpand de geest je telkens herinnert aan de hemel, dan gaat je blik verder. Kan dat alles van je sport en je school en je werk en je pensioen en je gezondheid je einddoel niet meer zijn. Hoger en verder gaat je blik. Je opleiding ga je volgen voor hem die je lief gekregen hebt. Je lichaam verzorgen en onderhouden voor hem die ons vlees, ons lichaam al in de hemel heeft gebracht. Voor hem die mijn ziel lief heeft. En is dat geen trek in het leven van Gods kinderen? Dat je hart alleen maar meer heimwee krijgt. Ja, maar moet ik dan mijn kinderen loslaten, mijn kleinkinderen? Of moet ik mijn plannen, want ik mag dan een daagje ouder zijn, maar ik wil nog zoveel doen en nog zoveel zien. Nou, de catechismus komt er vanavond naar vragen. Met niet de vraag, gaan we dat nou wel of niet doen? Maar de Heer Jezus komt je vanavond vragen, heb je me lief? En zou je niet eeuwig bij hem willen zijn? Of voelen wij ons werkelijk thuis? Heerlijk thuis. Op een wereld zonder God. Voelen we ons op ons gemak? En kunnen we er wel mee leven? Met onze oude natuur, ons inwonende verderf? Of is het door de geest die trek naar Christus gekomen? En door de Zoon naar de Vader? Een hunkering naar het huis des vaders, om door de Zoon eindelijk rein voor de Vader gesteld te mogen worden. Het zou mooi zijn als we thuis, als u thuis komt met iemand anders, die vraag eens bespreken. Of later in de week. Is sterven nou verliezen? Of is het winst? Lees maar eens na in Filippenzen 1. Wat Paulus zegt en dat ook kent. Van twee kanten gedreven te worden. En kijk maar eens waar de balans heen slaat. Dat is wat de catechismus bedoelt. Met zoeken wat boven is. Het leven is mij al Christus. En het sterven winst. Wie leeft voor dit leven, loopt de glans, de echte glans in dit leven mis. En het eeuwige leven. Maar wie leeft voor hem, die krijgt straks het eeuwige leven, maar dit leven als toegift. En wat je leven mag voor Christus, krijgt een glans dat je gaat zeggen, het leven, ook dat leven met lijden, ook dat leven met die omwegen. En ook dat leven met al die gaven van God krijgt glans, het leven wordt mij Christus. Dat is omdat Hij ons daar al heeft gebracht. Dat geeft zekerheid. Daar is een voorspraak. En het geeft een uitzicht over de dood heen. Dat waar Hij is, de troon van God en het Lam is, dat Hij ze daar wil brengen. Zijn hele kerk. Die heimwee hebben. Komen thuis. Amen. Laten wij samen danken en bieden. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat is uw werk ook wonderlijk. Als de Vader die zondaren gezien heeft en ze gegeven heeft aan de Zoon. Als de Zoon die zondaren op zich heeft genomen en om die last te dragen naar deze aarde gekomen is, om ons naar ziel en lichaam echt te verlossen, echt zalig te maken, dat u de gang al ging, het oordeel daarin onder en het graf uit en naar de hemel en ging zitten aan de rechterhand van de Vader, opdat wij het nu weten. Wij hebben een voorspraak, gezeten aan de rechterhand van de Vader. Wij hebben een hoge priester die een verse en levende weg heeft geopend, een troon der genade die daar staat vanwege het voorbiddende werk van Christus. Wij hebben een hemelse garantie, een pand in de hemel, een tegenpand op de aarde, de Geest die in onze harten wil werken en onze harten op wil heffen, ons de hand onder de kin wil leggen om onze blik weer omhoog te heffen naar Christus, om het in Hem weer te zien, dat onze harten uit zullen gaan naar Hem, Hem die onze ziel heeft lief gehad en Hem wiens verschijning wij hebben lief gekregen. Ach Heere, wil u dat werken en doorwerken in onze harten en levens, dat wij zo jong of oud als we zijn, een hemels gezind, een hemels gericht leven krijgen en ons aardse leven, zolang als u het ons geeft, met nieuwe glans voor Christus mogen leven en als de dood komt, dat de uitbetaling van de winst van Christus dan ook helemaal ons deel zal zijn. Tot de dag van de wederopstanding, als u het nieuwe lichaam wat u bewaard heeft in de hemel, dan ook ons zult schenken. Ach Heere, wil u dan geven dat een ieder die daar nog buiten staat, de heerlijkheid van Christus mag gaan zien, zijn nood en dood mag gaan zien, om tot Christus te vluchten en deze voorspraak, deze hemelse advocaat te mogen kennen als persoonlijke borg, persoonlijke zaligmaker. Heer, u weet het ook als we vanavond aan tere zaak hebben geraakt. Als uw woord de vinger bij legt, het gebed voor degene die nog tot geloof mogen komen. En daarom bidden we het u, Heer, vrijmoedig, achter uw eigen Zoon aan. Trek ze, Heer. Gedenk in het bijzonder degene die voor eigen rekening leven, ook uit onze gezin of families, als het onze ouders kunnen zijn, onze kinderen, onze kleinkinderen. Heere, wil u zien op Christus en ze om zijnent wil trekken en toebrengen. Zo leggen we elkaar hartelijk in uw handen, de doorboorde handen van Christus. Hoor dan ons gebed, drie enige God, o Vader, om het werk van Christus alleen. Amen. Onze slotpsalm is psalm 68, daarvan het negende vers. Ik wijs u alvast op de collecte. Bij het verlaten van de kerk wordt er gecollecteerd bij de hoofduitgang. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor het onderhoud van de gebouwen. Dus beide collectes aan het einde van de dienst, bij de uitgang, de hoofduitgang. Psalm 68, het negende vers is onze slotzang.
Thank you.
Ontvang met biddende harten de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.